Ja, goedemorgen allemaal. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Voor degenen die mij niet kennen, ik zal me kort even voorstellen. Mijn naam is Jurgen Lindenhols. Ik ben getrouwd met Sarah. We hebben twee meerderjarige zonen. Of ze volwassen zijn is altijd vraag 2. Maar ze zijn wel meerderjarig. En we wonen in het pittoreske Monster. Niet zo ver hier vandaan. Het strand afwandelen, kom je er vanzelf langs. En daar is deze foto dus ook gewoon gemaakt. Hè. Daar maak ik mijn eigen foto als je een leuke achtergrond wil hebben. Van een zonsondergang. Altijd geweldig om even 's avonds uit te mogen blazen, uit te mogen razen soms op het strand. En wij mogen altijd de zonsondergang daar meemaken. Mijn ouders wonen in Noordoost-Groningen en die maken daar de zonsopgang mee op het strand. Dat is ook een heel aparte plek bij Delfzijl in de buurt. Daar kun je dus de zonsopgang zien in Nederland bij het strand. Ik heb als titel gekozen, hou vol. Er gebeurt ontzettend veel in de wereld, er gebeurt ontzettend veel ook in onze levens. Ook wanneer we ouder worden en dat met gebreken gepaard gaat of dat soort dingen, dan kan het soms lastig zijn om vol te houden. Ik ben altijd vol woorden over mijn kinderen. Toen ze klein waren was ik al zo'n vader die helemaal gek van ze was en dat ik ze kon vasthouden. Nu zijn ze dan meerderjarigen, moet je ze loslaten. Zoals jullie weten zitten allebei bij de marine en dan is het ook soms volhouden. De jongste is nu 3 maanden al van huis en moet nog 3 maanden. Dus dat is best wel een tijd. Hè. De jongste is nog steeds een kleine mannetje voor mij, ondanks dat meneer 24 is. Moet je volhouden, dan heb je contact met elkaar, met wat je meemaakt. En net toen we ook keken naar die beelden van het zingen, weet je, breng ze terug. Op een moment, een maand geleden, toen die aanval op Israël was, ongeveer een maand geleden, toen zat de jongste van mij, die heeft alle raketten op de radar kunnen volgen, wat afgeschoten werd op het land. Je kunt gewoon alles zien. Ze zagen 's morgens gewoon Rusland wakker worden tegen Oekraïne, dat er weer geschoten wordt. Kun je gewoon volgen, live met de radarbeelden. En dan denk je, wat voor wereld, maar het is van alle tijden hoor, dat we het zeggen hoor. Dus vergis je niet, we leven echt niet in een bijzondere tijd. Daar hak ik misschien een vervelend huisje om. Maar dat we in een aparte tijd leven, zeggen we alle eeuwen al. We leven wel in een bijzondere tijd. Er zijn geschriften uit de middeleeuwen dat mensen zich druk maken over de jeugd van tegenwoordig. Middeleeuwen. Dat is heel grappig, dat doen wij nu soms ook wel. Maar hoe hou je dan vol? Hoe hou je dan vol als het tegen zit? Hoe kun je dat stokje doorgeven aan de volgende generatie? En we hebben best wat meegemaakt. En we maken ook best wat mee. En wat mij hierbij helpt is een heel aparte geschiedenis die we van de apostel Paulus tegenkomen. Dat hij aan het einde van zijn tweede zendingsreis is hij ondertussen weer terug richting Jeruzalem aan het gaan. En hij komt uit Griekenland en dan op een gegeven moment varen ze langs Efeze. En dan wil hij daar niet stoppen, want het gaat hem tijd kosten. Daar is hij namelijk 3 jaar geweest in die gemeente. Hij kent die mensen. Hij denkt, weet je, we doen het anders. We zorgen ervoor dat we bij het strand langs varen in de buurt. En dan laat ik even een paar mensen komen. We gaan het stukje lezen in Handelingen hoofdstuk 20, de versen 17 tot 27. Dan zien we even die interactie van Paulus met die leiding van die kerk. Waar hij zoveel warme banden nog mee heeft. Zijn Handelingen 20 vers 17, daar staat dat vanuit Mileten, dat is dan, dat zou je kunnen zeggen, het badplaatsje zo gezegd, zo noem ik dat dan. Efeze ligt een paar kilometer het land in, eigenlijk aan een monding van een rivier. Ondertussen is dat helemaal dichtgeslipt hoor, dus je kan geen boot meer komen. Maar in die tijd zou je daar nog met een boot naar de haven kunnen varen in Efeze. Maar is ondertussen helemaal verzand. Dus hij stuurt vanuit Mileten, vlak in de buurt, iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. Vers 18, toen ze waren gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe. Dus Paulus spreekt die oudste toe. En hij zegt, u weet hoe ik te midden van u geleefd heb vanaf de eerste dag dat ik in Azië was. Zo werd dat gebied genoemd die tijd, Turkije. Ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samensweringen van de Joden doorstaan. U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus onze Heer. En nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat. Behalve dan dat de Heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Dus elke keer wordt Paulus door iemand erop aangesproken, jongen waar je nu naartoe gaat, gaat eindigen in gevangenschap. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn leven staak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. En het is getuige van het evangelie van Gods genade. En dan wordt hij persoonlijk. Ik weet dat niemand van u Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reis het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. En daarom verklaar ik hier, op deze dag, dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben. Ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. Heel aparte geschiedenis. Heel apart gesprek ook, hoe Paulus met deze mensen spreekt. Hij is onderweg richting Jeruzalem. Hij heeft het idee, ik moet daar naartoe. Ik moet daar naartoe. En hij komt langs Efeze en hij neemt afscheid van deze oudste die hij zo ontzettend goed kent. Hij weet waar ze wonen. Hij weet hoe de huizen eruit zien waar deze mensen wonen. Hij weet hoe ze ruiken, wat ze eten, wat ze lekker vinden. Hij weet alles van ze. Hij weet of ze laat naar bed gaan of vroeg gaan slapen. Hij weet of ze ochtendhumeur hebben of niet. Hij kent ze. Van binnen en van buiten. En hij haalt geschiedenis op met wat hij heeft meegemaakt. En hij wijst op hun roeping. Hij zegt, ik heb de Heer in alle nederigheid gediend. En ik heb ook al het verdriet en de beproevingen doorstaan door de samensweringen van de Joden. Ik dacht dat Paulus daar een beetje voor was over het algemeen. Maar Paulus heeft genoeg gehad, want hij bracht namelijk het evangelie van Jezus. Waarbij Jezus de vervulling was van alle beloften die de Joden was gegeven. Hij zei eigenlijk al die beloften die je leest in het woord van God, voor hun toen het Oude Testament, die zijn in Jezus waarheid geworden. Hij heeft alles gedaan wat nodig was. En hij kleurt dat heel anders in. En dat vonden degenen die het aannamen, die het geloof aannamen, wat we net in het begin van de dienst even deelden. Voor ons is dat geloof tot leven gekomen. Het is Jezus die de hoeksteen is, zou je kunnen zeggen, van ons geloof. En voor degenen die dat niet aannemen, is het een enorme struikelblok geworden. En Paulus zegt, daardoor heb ik samensweringen moeten doorstaan. Hij deed daar zelfs voor die tijd ook aan mee, toen hij de gemeente vervolgde als fanatieke fariseer. En nu geeft hij de taak van de verkondiging van het evangelie eigenlijk gewoon door aan deze oudste daar op het strand. Hij wijst op hun roeping. Hij zegt, hou vol. Neem het stokje over. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Echt, tot vandaag. En nu is het aan jullie. Nu mogen jullie verder gaan. En dan proeven we in deze zinnen zijn passie. Hij zegt, het interesseert me helemaal niet of ik doodga. Ik moet gewoon die opdracht uitvoeren. Nou, mijn vrouw Sarah heeft een tatoeage. Ik weet niet of dat mag van jullie, maar van sommige mensen mag dat. Op haar arm hier. En er staat in het Grieks, staat daarop, leven is Christus, sterf is winst. Een tekst van Paulus. Nou, we zaten een keer in Griekenland. We komen daar graag bij een of ander treintje te wachten. En ze zat zo. Zo zat ze gewoon rustig op een bankje. En naast haar staat gewoon iemand die staat zo met zijn arm over elkaar. Die staat zo een beetje en die kijkt zo eens. Want die kon dat lezen, dat was zijn taal. Wel een beetje, het is natuurlijk oud-Grieks. Hè, dus hij ziet dat daar, alsof het daar heel ouderwets is geschreven. Zoals het Nederlands zou zijn, maar goed. En we komen gewoon in gesprek met elkaar. En hij dacht, ja, misschien is het wel levensmoe of zo. Dat zou zomaar kunnen. Nee, dat is het niet. Maar het is ten diepste laten zien wat het betekent dat God van je houdt. Dat Jezus voor ons gestorven is. En dat wat er ook gebeurt, dat het je helemaal eigenlijk, dat het in een totaal ander daglicht staat. Nadeel aan tatoeages, wel als je er een hebt, willen er vaak meer. Dat lijkt ook een beetje als je een motor hebt. Hoeveel motoren moet een gemiddelde motorrijder hebben? Altijd één meer dan dat hij er vandaag heeft. Dat is een soort verslaving, dat is soms daarbij ook wel. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Het gaat om de passie die daardoor heen klinkt. En die Paulus ook zegt, ik hecht er niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven. Heel apart. Maar waar het om mij om gaat, is dat ik Christus wil doorgeven. Als we met Paulus later nog weer eens in gesprek zouden gaan, dan zouden we zeggen, jongen, jij was toch wel een man die altijd vol vuur, die dat ziel had, dat doel, weet je, zoals de zeeloten waren, die te vuur en te zwaard wilden opkomen voor Gods woord. Zo wilde Paulus dat ook. Hij wilde dat gewoon doorstaan. Hij wilde Jezus doorgeven en aan andere mensen bekendmaken. En die passie, die komen we vaker tegen. En ik wil nu een paar teksten met jullie lezen. En dan gaan we het eigenlijk heel snel doorheen. Het kost best wel een beetje, het zijn wel wat teksten, maar het is niet zo heel erg. Want bij Paulus kun je soms het idee hebben dat hij daar een beetje door het Griekse land reisde als een soort zolderkamergeleerde. En ik heb er een foto bij me waar ik dan aan moet denken. Mag je wel even naar de volgende. Dit is dan die reis die hij gemaakt heeft. Hier ligt Efeze. Daar ligt Efeze. En hier is het strand van Miletus. Hij voer zo richting Jeruzalem. Mag je even naar de volgende? Nog één verder. Kijk, hier denk ik altijd aan. Ik denk, Paulus, jongen, dit is toch geweldig. Dit is Nou, dat is niet helemaal waar. Hè? Dit is natuurlijk een soort mooi opgeleukt plaatje hoe het is. Er ging laatst trouwens, dit lijkt een beetje, ik weet niet zeker, maar volgens mij is het eiland Santorini. Daar ging laatst op social media ging ook een ander plaatje rond van een grote waterglijbaan die daar zou zijn. In al die straten. Was puur AI die dat gemaakt had. Maar er zijn mensen op reis daar naartoe gegaan en zich teleurgesteld geraakt. Dus je moet goed opletten of het echt is of niet echt is. Maar hier kun je aan denken, Paulus, lekker met zijn zeilbootje, met de katamaran, bij wijze van, die een beetje daar langs zeilt. Nou, niks is minder waar. Het was een totaal andere wereld. En we gaan lezen de tweede Korinthebrief, waar Paulus zich eigenlijk een beetje moet verdedigen naar een succesvolle gemeente. Die best wel gedoe hebben onderling. Maar waarbij de een zegt, ik ben een fan van Petrus en ik ben een fan van Apollos. En Paulus vind ik een beetje een ingewikkelde spreker. Daar ben ik niet zo van. En ik weet niet of hij wel zo goed is. En dan schrijft hij het volgende. Als anderen over zichzelf durven op te scheppen, dus nou gaat hij een beetje dwaas worden, dan durf ik het ook, zegt Paulus. Ik ben maar een dwaas. Zijn zij Hebreeën, Joden? Dat ben ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ben ik ook. Zijn zij nakomelingen van Abraham? Ben ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen, ik nog meer. Nou, het lijkt wel hoogmoed, hè? Maar daar komt het. Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld en heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren. Die buiten oevers treden, overstromingen. Rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen. Hongerig en dorstig, vaak zonder te eten. Verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere, is er dan nog meer, buiten beschouwing. En dat is dan de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeente. Als iemand zwak is, dan ben ik het wel. Gaan anderen onder verleidingen gebukt, ik word erdoor verteerd. Jongens, Paulus valt wel tegen. Wie wil er nog de zending in, als je dit leest? Wat een ellende. Ik kan al in de put raken van 1 e-mailtje van iemand die het niet met me eens is. En dan dit, Paulus, jongen, wat een passie. Wat heb jij meegemaakt in je leven? Hoe hou je het vol? Noemt al die dingen, zweepslagen, schipbreuk geleden, een heel etmaal op zee rondgedreven. Je denkt, dit is het einde, hier gaat het. En dan heeft hij het helemaal verteld en dan zegt hij, en dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing. Er is nog veel meer. En wat is dat dan? De druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeente. Eigenlijk de zorg voor jullie, zegt hij dan. Dat levert mij nog veel meer moeite op. En dan zeggen sommige mensen, jongens, je gaat onder verleidingen gebukt. En Paulus zegt, ik ga niet onder gebukt. Ik word erdoor verteerd, ik word door mijn verleidingen opgegeten van binnen bijna. Hij is zo die twee kanten, want ik wil met alles wat ik wil ik Jezus dienen. En tegelijkertijd zit aan de binnenkant soms zo'n oude mens die nog verteerd wordt door verleidingen en dingen die niet goed zijn. En toch houdt hij vol, doorstaat hij al die dingen wat hij meemaakt. Hoe hou je het vol? Daar schrijft hij een paar woorden over in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 3, vers 7 tot 16. Maar we lezen tot vers 11 nu. Daar staat wat voor mij winst was. En dan heeft Paulus weer gezegd wat allemaal goed was van hem. Want hij was een Jood uit de juiste stam, zou je kunnen zeggen. De juiste opleiding genoten. Leerling van Gamaliel, een hoogopgeleide professor, zou je kunnen zeggen. Dan had hij in de voeten gezeten. Paulus had het allemaal op orde. Hij zei, dus dat is allemaal goed. En dat is winst in mijn leven. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Bij Jezus zijn is belangrijker dan wat er ook maar is. Omwille van Jezus heb ik alles prijsgegeven. Ik heb het als afval weggegooid. Ik wil Christus winnen en één met hem zijn, niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, doordat ik het goed doe, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop, misschien ook zelf uit de dood op te staan. Zie je, 2 slagen om de arm. In de hoop, misschien ook zelf uit de dood kunnen opstaan. Hij zegt, ik heb maar één doel in mijn leven. Ik wil gewoon heel dicht bij de Heer Jezus zijn. En dat kan ik alleen maar door dat door te geven aan de mensen om me heen. Door die liefde van Christus duidelijk te maken. Door dag en nacht onder tranen met mensen te bidden. Ze het woord uit te blijven leggen. Ze nabij te staan. En dan misschien ooit mag ik zelf daaruit opstaan. Paulus, hoe hou je het vol? Je ziet dat hij Christus van hart tot hart wil kennen. Hij wil alleen maar bij hem zijn. En dat voorbeeld, gewoon van iemand die het volhoudt, dat mag ons bemoedigen ook vandaag. Ook als het tegen zit. Ook als het in dit leven niet op orde komt. En dat zie je ook dat het tussen de regels door bij Paulus ook gebeurt. Weet je, het leven is Christus, sterven is winst. Het maakt niet uit. Uiteindelijk ben ik gewoon veilig in de handen van de Allerhoogste. Lieve mensen, we zijn niet alleen geroepen om redding te ontvangen en daarvan te genieten. Maar we zijn ook geroepen om vanuit die redding te leven en dat door te geven aan andere mensen om ons heen. Gewoon door wie wij zijn. Je hoeft niet altijd iemand uit te nodigen hier naartoe of zo. Dat mag wel, het is ook wel fijn als dat gebeurt natuurlijk. Maar gewoon door wie je bent. Als wij met dit, moet je kijken wat Paulus heeft meegemaakt. Nou, je zou om minder zou je bij de GGZ terechtkomen. Ja, echt. En hij houdt vol. Waarschijnlijk heeft Paulus, als je dit meegemaakt, heeft hij in het eind van zijn leven er niet meer uitgezien. De rug kapot. Steen op zijn hoofd gehad. Van alles meegemaakt. Overal littekens. En ik stel me dan Paulus voor die gewoon toch weer opstaat. En zegt, en we gaan weer. En ik ga weer het evangelie verkondigen. Hij was ook trouwens helemaal niet zo'n imposante verschijning. Dat lezen we verder tussen de regels van de brieven door ook. En als ik bij jullie kom, lijk ik een beetje zwak. Ik lijk een beetje onzeker, maar daar heb ik voor gekozen. Want ik wil alleen maar Jezus brengen bij jullie. En die wordt het duidelijk zichtbaar in zwakheid. En dan is hij rap van de pen. Weet je, hij kan goed die brieven dicteren. Ze waarschijnlijk niet eens anders zelf. Hij schrijft door. Deze persoon heb ik die brief naar jullie geschreven. Nu zet hij zijn eigen hanenpoot handtekening eronder. Laatste paar versen door hem. Dus hij dicteert het. Hij wandelt rond, zo kun je je voorstellen. En die zijn aan het nadenken. En hij zegt, schrijf dit goed op. Schrijf dit goed op. En dan wordt die brief verstuurd. En dan schrijft hij onder in die brief ook. Zorg dat deze brief ook in de buurgemeente wordt voorgelezen. Dat is belangrijk werk. Maar als hij dan kwam, dan viel het toch een beetje tegen. Dacht ik, is dat nou die Paulus? En dan zagen ze misschien wel liever iemand als Petrus, die gewoon rap van de tong was. Die precies wist wat hij moest zeggen. En soms ook wel wat zich versprak. Maar allemaal om Jezus te dienen. Daarom kon hij volhouden. Om het door te geven. En daarom zijn wij ook geroepen. Om die liefde van Christus door te geven aan de mensen waar we gewoon naast wonen. En een mooi voorbeeld erbij om daar eens over na te denken. Weet jij wie er naast je woont? Links, rechts van je. Ken je... Weet je welke baan iemand heeft of waar die mee zit, wat er gebeurt. Of voor je aan de overkant van de straat, dat is vaak zelfs al nog wat onduidelijker, hè? Want dan is al in nog weer een beetje verder. Of achter je, weet je, aan de andere kant van het tuinpad, wie daar woont. Of als je in een appartement komt, wie woont er boven je? Of sta je met de bezemstok tegen de vloer, zoals je met de rijdende rechter wel eens ziet. Ken je de mensen om je heen?
Weet je wat er leeft?
Afgelopen oud en nieuw, dan, ja, wij wonen gewoon in een heel leuk, grappig straatje. En dan zetten we, volgens goed Westlands gebruik, zetten we een vuurton voor op de straat. Dan brand je tenminste niet de straat in puin als je er allemaal afval op doet. Dus ik heb zo'n grote vuurton staan en dan zet ik er een barbecue naast, normaal gezien. En dan ga ik kippenpoten bakken om 12:00. En dat vind ik gewoon leuk. En iedereen die langsloopt in de straat krijgt van mij kippenpoten, weet je. En wij hebben vaak zitten hele kelder vol met jongelui, vrienden van onze jongens. En in dit geval liep ik een... Nou, dan geef je de buren die wens je een gelukkig nieuwjaar. En drie huizen verderop, achter het raam, stond mijn buurman. Die deed zo, want die ging niet naar buiten. Was ernstig ziek. En een anderhalve maand later is hij ook overleden. En een week na zijn overlijden, ik zet de container bij de straat neer. En ik kom de buurvrouw tegen, de weduwe van hem. En nou weet ik, dat is voor mij is dood, weet je, dat hoort een beetje soms ook bij het vak van de voorganger. Dat je dat ook wel eens meemaakt, je begrafenis leidt. Dus het is voor mij geen raar onderwerp. Dus ik vroeg eraan, hoe is het met je? Hoe gaat het? Gewoon aan mijn vieze vuile rolcontainer, die had ik nog in de hand. Dus op een gegeven moment sta ik half geleund over de container op straat, gewoon een praatje met haar te maken. En hij geloofde nergens in, zij ook niet. Ik vroeg haar, hoe gaat het? En ze zei, ja, het is wel raar. Ik zei, ja, want achter elke deur kan die vandaan komen, ja. En zijn stoel staat er nog, waar hij in zat. Weet je, alles is nog alsof hij er is. En toch is hij weg. En we hebben een praatje, de buurvrouw van de andere kant komt erbij. Die is 10 jaar geleden haar man verloren. En is hertrouwd met mijn buurman. En zodoende nou, is het langzaam, want het licht weer een beetje aangegaan in haar leven. En tegelijkertijd zegt ze, het gemis wordt bij mij alleen maar groter. Het wordt ook niet minder. En in één keer kon ik bijna dat gesprek ertussenuit. En mijn de buren die hadden een bijna hart-op-hart gesprek. Hoe je in deze situatie met elkaar om kan gaan. Hoe je dat kan dragen. En we zijn blij elkaar te zien. Als ik thuis kom, straks kom ik thuis bij wijze van spreken. En zitten ze in de voortuin. Dan zwaaien we naar elkaar. En dan is het goed. Weet je wat er leeft bij de mensen om je heen? Ben je geïnteresseerd? Bid je voor ze? Ja, ik bid voor ze. En dan mag je op zo'n moment even een klein kort woordje spreken. Dan ben je even bij de minste van de mensen. En daar is Jezus aanwezig. Bij die rolcontainer op straat. Gewoon even op een maandagavond. Dat is wat we mogen doen. En dan mogen mensen hoop krijgen. En een beetje moed. Als wij zo door dit leven gaan. In een maatschappij waar mensen achter het ene nieuws van het andere aanlopen. En dat komt niet tegelijk. Het komt achter elkaar. Is het ene slechte nieuws bijna verwerkt. Komt het volgende. Dan komt het volgende. Dan komt het volgende. De hele dag door. 24/7. Dat zit nog in die rottige telefoon van je ondertussen ook. Als je hem aanzet. Kun je nog meer slecht nieuws lezen. En dan lopen wij daartussenin rond. Met onze ogen open. Weten dat we de Heer Jezus kennen. En dan kan ons niks meer misgaan. En dan kun je het zonnetje in huis zijn. Wij kunnen het zonnetje in de straat zijn. Gewoon door wie we zijn. Dus geef niet op. Hou vol. Als Christus in ons leeft. Wie kan er dan nog überhaupt tegen zijn? Wat kan er dan nog misgaan? Dat mogen doorgeven aan de mensen om ons heen. En als het dan lastig is. Dan mag je weten dat jij geroepen bent voor een tijd als deze om daar te zijn. Om er gewoon te zijn voor je collega, voor je buren, voor de mensen om je heen. Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen, schrijft hij in hoofdstuk 8. Wij weten dat de hele schepping nog als in baren zweeën zucht en lijdt. Ze zucht en lijdt. En dat niet alleen. Ook wij, die als voorschot de geest al hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf. Ook wij hebben tegenslag en moeite. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. Eigenlijk in afwachting dat we helemaal zeker weten en het kunnen laten zien dat God altijd bij ons is. Dat die onzekerheid eraf is. Die put dat we daaruit zijn. Dus ook wij zuchten. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. En in deze hoop zijn we gered. Maar als we nu al zouden zien waarop we hopen, dan zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar wij hopen op iets wat nog niet zichtbaar is. En dan blijven we in afwachting daarvan volharden. En de geest helpt ons in onze zwakheid. En wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. En soms zijn er van die momenten dat je niet meer weet wat je moet bidden. Omdat het tegen zit. En moet je opletten wat er dan staat. Maar de geest zelf pleit voor ons. Gods geest pleit voor ons. En hoe? Let op. Met woordloze zuchten. De schepping zucht. Wij zuchten. En wie zucht er met ons mee? Gods geest. Die zit eigenlijk, moet je voorstellen, dat moet je een beetje voorstellen, dat de geest zit naast de Vader. Het is natuurlijk de 3-1, dus dat kan helemaal niet. Pa. Dat. Hij ziet ons, hij ziet jou. En hij zucht. En voor God is dat genoeg. Hij weet precies, kijk maar, het staat, Paulus schrijft het. God die ons doorgrondt. Weet wat de geest wil zeggen. Je heeft geen woorden meer nodig. Soms heb je onderling geen woorden nodig. Je zucht een keer en er is begrip van elkaar. Dat ken je misschien wel. Maar dat heeft God precies hetzelfde. De geest zucht en God weet het. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor alle die hem toebehoren. En dit mag onze hoop zijn en onze troost. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor ons, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. En we zeggen het wel eens makkelijk. Ja, alles draagt bij aan het goede. Maar het komt na het zuchten. Eerst wordt er gezucht. En dan draagt alles bij aan het goede. Er is dus niks wat tussen ons en God in kan staan. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, jij en ik, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. En wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Jullie zien er nu al prachtig uit. Je lijkt al een beetje op God. Omdat Jezus in je hart woont. En dan kunnen we volhouden. En mogen we uiteindelijk weten dat we volkomen veilig zijn in Gods handen. De schepping zucht, wij zuchten en God zucht met ons mee. En wij mogen stralen van blijdschap en dankbaarheid dat hij ons nooit loslaat. Nou, als God ons niet loslaat, nou ja, dan is het verder allemaal wel in orde, denk ik. Of niet? Amen. Mag ik kort voor jullie bidden? Ja, Vader God in de hemel, dank u wel dat wij u mogen zijn deze ochtend. Bij elkaar als geloofsgemeenschap, Heer. Maar daar waar twee of drie samen zijn, bent u in ons midden. En u kent ons, u weet wat we meenemen in ons hart. U weet waar pijn zit, u weet waar verdriet zit. U weet ook waar pijn en verdriet zit bij onze buren, bij onze geliefden, bij de mensen die ons nabij zijn. Heer, wij bidden u, Heer, ontferm u. Zodat we vol kunnen houden. Heer, ga met ons mee dat we dat licht van u kunnen doorgeven aan mensen om ons heen. Door een knipoog of een bemoediging. Of een kort moment van aandacht. En dat u daardoor heen kan werken. Dat u merkbaar aanwezig zult zijn door ons heen. Op de plaatsen waar we gesteld zijn. Heer, bemoedig ons zo. En zegen ons. In Jezus' naam. Amen.